Welkom bij Saint, de podcast van IT-kennisvereniging SAI over de nieuwigheden in technologie. Dit is aflevering 38. Ik heb al een hongertje. Hallo, mijn naam is Mark Vaal, voorzitter.
En ik ben Sepp van den Broeke.
Dag Seppe.
Dag Mark. Een hongertje, dat zal later wel duidelijk worden waarover dat we het hebben, hè?
Ja, inderdaad. En het is weer een mooie periode geweest met een aantal heel interessante evoluties in de markt van de technologie.
En
we gaan
wel
onmiddellijk beginnen met de Europese Unie, die eigenlijk toch een beetje op zijn stappen terugkomt naar een thema waar we weer toch de wenkbrauw moeten fronsen over privacy en het feit van wat mogen wij in godsnaam nog doen en weten politiekers soms wel waar ze over in godsnaam aan het beslissen zijn.
Ja, het is heet van de naald, maar het gaat inderdaad over de fameuze chat control, hè, waar de afgelopen dagen zoveel om te doen is geweest en alle kranten zijn er bovenop gesprongen in de afgelopen week eigenlijk, want het is eigenlijk vrij recent dat het echt is losgebarsten. Iedereen op Twitter is erop gesprongen. Ik denk dat er geen encryptieprof in België en misschien de rest van Europa nog rondloopt die het er niet over heeft gehad. Het is redelijk wat geweest. Het ging over een wetsvoorstel, voorgesteld door België trouwens. Maar het is van de agenda gehaald. Er is zelfs niet over gestemd geweest. Over wat ging het eigenlijk?
Wel, eigenlijk in essentie dus, er zijn problemen, hè, met chatsessies waarbij dat er foto's worden gedeeld. En dus in het kader van het misbruik van zo'n chatplatformen heeft Europa voorgesteld om de monitoring toe te passen op alle berichten die via chat passeren op elk digitaal platform tussen burgers. En dat is een belangrijk thema, tussen burgers.
Organisaties is al een beetje een apart, die vallen er niet onder. Maar nee. Ik stuur naar jou iets, dat was het plan, op WhatsApp, Signal, Telegram, Facebook Messenger.
Viber.
Ga zo maar door.
Ja.
Alles wat we tussen peer-to-peer zo versturen. En het doel was dat afbeeldingen zouden gemonitord worden.
En het gaat vooral over de detectie van bekende, maar ook onbekend materiaal dat eigenlijk gebruikt wordt in het kader van misbruik of in het kader van het doorsturen of beledigen van mensen, maar in het kader van, laten we eerlijk zijn, pornografisch of materiaal of misbruik, slechte content. Abusive material noemen ze het in het Engels. Dus dat is een zeer brede term. En de doelstelling is om dat 1 te identificeren, maar 2 ook om dat te kunnen tegenhouden.
Ja, het gaat over SESAM, specifiek Child Sexual Abuse Material, kindermisbruikmateriaal.
Ja, waar ik denk iedereen over eens is. Hè. Ik denk, Seppe, je kunt daar niet tegen zijn. Dat feit van kindermisbruik is verschrikkelijk, dat moet gestopt worden.
Ik denk dat het punt is dat niemand maakt. Ik denk dat iedereen het daarmee eens is. Maar natuurlijk, de vraag komt dan, wacht eens even, WhatsApp en Signal en dergelijke meer, zijn die niet geëncrypteerd? Hoe gaat dat dan? En hier is het een beetje waar de discussie op een beetje een, ik ga niet zeggen valselijk, maar misschien niet helemaal netjes uitgelegde wijze is gevoerd. Want als je dan politici hoort die aan de ene kant zeggen, we verbreken de encryptie niet. Maar aan de andere kant komt het er technisch eigenlijk gewoon op neer. We gaan kijken naar wat dat je van plan bent om door te sturen nog voordat je op de send-knop hebt gestuurd. En we gaan Signal en WhatsApp en dergelijke meer om voordat je op send duwt, dat die foto gaat gematcht worden met een online database van bezwarend materiaal. Ja, dan verbreek je encryptie niet, maar het is een beetje zoals zeggen, ik verbreek het briefgeheim niet, maar als je de brief aan het schrijven bent, zit er wel iemand mee te lezen bij jou thuis. Daar komt het eigenlijk, dat is een analogie die velen hebben gemaakt.
En niet enkel dat, het doet heel sterk nadenken over onze whistleblower, Edward Snowden, die ook zegt van de NSA leest alles mee. Dit is officieel bekendmaken van, wij mogen alles meelezen.
Het lastige is dat de discussie, zeker de afgelopen dagen, omdat er veel experts en wiskundigen en encryptie-experts zich gaan mengen in het debat en zeggen, dit bestaat niet, het is gewoon encryptie zo, zeggen van we verbreken encryptie niet, dat is niet waar, je verbreekt encryptie wel daarmee, of je omzeilt het op zijn minst. Natuurlijk, encryptie en privacy zijn misschien twee andere zaken. Er zijn wel bepaalde manieren waar je zou kunnen zeggen, kijk, we gaan niet de afbeelding zelf gaan uploaden, maar we gaan er een soort van gehashte versie. En er bestaan hashingtechnieken, perceptual hashing, histogram-based hashing, waarbij dat de ontvanger niet kan zien van, dit is hier een selfie van Mark, maar wel nog steeds kan matchen met een database van bezwarend materiaal. Dus dan heb je wel nog altijd jouw privacy, maar er is wel monitoring. Dus het is wel belangrijk om die zaken een beetje uit elkaar te trekken, maar dan anderzijds is er ook de politieke discussie waarbij dat mensen zeggen, ja, maar ja, eenmaal dat deze stap is genomen, nu is het de database van bezwarend materiaal, is dat kinderporno, maar wie zegt dat dan morgen misschien geen extreemrechtse memes zijn, of extreemlinkse memes, of misschien uitspraken tegen bepaalde politici. Dat is ook de slippery slope, waar dat velen over vrezen natuurlijk, of voor vrezen van, ja, het begint met dit, maar ja, wie weet wordt er morgen wel meer gemonitord. Is dat hetgene waar Europa dan voor wilt staan? Ik denk dat er velen een slecht gevoel bij hadden.
Ja, en het doet denken aan wat de NSA heeft uitgehaald van. We gaan monitoring doen op alle communicatie om de terroristen te kunnen identificeren en te detecteren. En uiteindelijk is het gewoon scanning op iedereen en op alles met dan te kunnen zoeken op zoektermen die niks meer met terreur had te maken, maar meer gingen over uitvindingen, over gebruik, over tegen de Verenigde Staten en dergelijke.
En het is heel makkelijk om dan te zeggen, ja, we slaan alles op en we zien dan later wel wat we ermee doen, maar dan hebben we het toch maar. Hè? Dus dat is inderdaad het gevaar dat hier achter het hoekje sluimert. Hè? Dus ja, het heeft geen goede beurt gemaakt. En eigenlijk hebben we te danken aan toch een paar mensen die de kattenbel hebben aangebonden. Want het is eigenlijk heel stilletjes geweest er rond. Er was eigenlijk weinig nieuws rond. Ik denk een paar kranten hadden er wel al wat over geschreven. Maar het is eigenlijk pas in de laatste dagen dat kotte klein was, zeg maar. En dat men heeft dus moeten beslissen van we stellen het uit of we halen het van de agenda. Maar uitstel is geen afstel. Ik denk dat dat wel belangrijk is om te beseffen. En een reden was ook dat men misschien dacht van ja, niet elke lidstaat, we gaan niet genoeg, we hebben het draagvlak onder de lidstaten was ook nog niet groot genoeg. Dat wordt ook gezegd.
En het wordt spannend, Seppe, want de volgende voorzitter van de raad is Hongarije. En laat nu net Hongarije het land zijn die heel sterk tegen al die kinderporno en sexual exploitation, maar ook tegen homo's en tegen dergelijke.
En die waarschijnlijk niet vies zijn van het idee van een beetje on-device scanning. Want dat is ook inderdaad de denkfout die dan sommigen maakten. Ah, als het Hongarije is, dan zijn we daar vanaf, want die zijn toch anti-EU. Let op, hè. Ik zie Orbán nog wel zeggen van zo'n idee waarbij dat ik alles kan monitoren, dat kan nog wel eens van pas komen. Dus van slippery slopes gesproken, ik denk dat dat misschien nog een groter gevaar is dan we dat.
En een tweede denkfout die men maakt, Sepp, en dat is altijd zo, is van alsof dat degene die dat controleert betrouwbaar zijn. Wat met als dat systeem waar degene die controleert gehackt wordt en gebruikt wordt, of laat ons maar een kat noemen, misbruikt wordt door mensen met andere ideeën.
Ja.
Ja, dan is het, God weet, dan krijg je weer scenario's uit films die je denkt van, dat is enkel een filmscenario, dat blijkt dan plotseling de realiteit te worden. Dus het is heel venijnig dat men terug achter de rug een aantal zaken wil doen. En inderdaad, privacy mensen en mensen met die belang hebben voor digitale rechten zeggen ook van, dit is erover. En gelukkig hebben die dat gemeld. Maar het is vooral ook, denk ik, dankzij een aantal van de grote platforms zoals Signal en Trema, die hebben gezegd van, ja, als dat gebeurt, dan stoppen wij in Europa.
Dan zijn we weg, ja.
Zijn we weg, dan moeten wij stoppen, want dit is druist in tegen onze kern van ons systeem, dan worden wij even zwak als WhatsApp en weet ik veel wat.
Dus buiten organisaties die exempt zijn, dus B2B-achtige toestanden en, of kleinere groepen in een organisatie, maar wie dat er dus ook exempt was van deze wetgeving, waren politici zelf, hè?
Ja, dat is inderdaad wel heel fascinerend.
Die dan ook vaak gebruik maken van Signal en Trema, omdat ze zich willen beschermen tegen buitenlandse spionage.
Ja.
En die zijn dan exempt. Ja, kom, waarom zijn jullie exempt? Toch een beetje een vreemde redenering. Hè? Vertrouwen boezemt dat dus ook niet echt in.
Nee, en het is terug een poging, Sepp, en dat is toch wel een beetje storend, is dat Europa doet zijn best. En het idee is uiteraard goed. Hè? Alle misbruiken en alle fraude en alle, laten we zeggen, echt hortige dingen van het internet eraf gooien of detecteren, daar is niemand op tegen. Maar als je iedereen de 100% gaat scannen om dan die paar procenten te vinden, ja, dan heb je wel een heel zware tol die je betaalt.
Exact.
En het vooral naar, ik stel
de
mee vragen naar
hoog,
de prijs en het vertrouwen.
Ja,
ja dat wordt, en ook naar innovatie, als je dan iets wilt lanceren in Europa dat gecrypteerd is, ja, wat is het volgende? Na de chatgroep, wat is het volgende? E-mail?
Ja, ah ja, voilà.
En andere systemen...
Alles wat je doet op het internet misschien, hè, gewoon. We gaan later ook over onze vrienden bij Microsoft hebben. Maar iets dat misschien gewoon continu scherm zit mee te kijken, hè, en het zo doen gewoon. Ik had het ook al langs met iemand over. Ja, ze kunnen evengoed Android en iOS verplichten om dan te zeggen, bouw iets in het operating systeem zelf, dat gewoon elke 5 seconden een screenshot doorstuurt, hè, en matcht. Doe het dan zo. Waar ligt het eindpunt hierbij? Het is een heel rare beslissing geweest en het komt een beetje uit de stal van Annelies Verlinde. Dus het is een beetje, ja, het is een echt Belgisch idee. Het is echt van Belgische makelij. Maar het is toch... mensen stellen ook de vraag, ja, gegeven dat iedereen tegen abusive material is... Stel dat je dat wilt verhinderen of verminderen, is dit dan de beste manier om de middelen in te zetten om dat te doen? Zijn er geen andere ideeën die misschien ook beter zouden werken? En ik denk toch ook dat dit misschien een beetje een overreach is. Hè?
Ik denk, en ik hoor ook dan aan de andere kant de procureurs die zeggen, ja, maar ja, wij moeten wapens hebben om dergelijke uitwassen tegen te gaan en te kunnen bestrijden van in de core zo snel mogelijk. Ja, dat klopt. Maar ja, technologie is technologie. Het is nu eenmaal een heel moeilijk verhaal en het druist in tegen GDPR. Het druist in. En het is weer een overheid die toch wel een soort aura probeert te creëren van wij zijn perfect, er kan nooit bij ons iets misgebeuren.
Exact.
U kan erop vertrouwen, dat gaat enkel daar verwerkt, maar niks anders. Terwijl ja, als de wereld verandert en je krijgt mensen zeggen van ja, nu dat we toch die databank hebben en we zien toch alles... Waarom kunnen we het ook niet gebruiken voor andere doelstellingen? Kunnen we exact. Zien wat andere
en
zaken
we kennen de
ingeskant.
Lessen uit de geschiedenis, hè, met dat soort monitoringtoestanden. We hebben in het verleden en in andere landen ook kennen we die lessen.
Maar uiteraard zijn er altijd andere overheidsinstellingen, Seppe, die zeggen van... Ah, maar wacht, wij kunnen ook gebruiken voor frauddetectie in financiën.
Tuurlijk. Maar het is altijd een afweging.
Een foto van een gebouw in het buitenland. Ah, dat zou misschien een gebouw zijn dat hij heeft gekocht. Dus hij heeft wel degelijk bezittingen in het buitenland. Ja. En we zijn echt begonnen met... Het begint met kindermisbruik en het eindigt
met fiscaliteit en met dit en met dat. Ja, exact.
En daar staat niks over in. Het feit dat er weer groepen worden uitsloten, vind ik ook niet ethisch correct. Ofwel voor iedereen ofwel voor niemand. Maar zeggen, ja, maar die groepen niet, want ja, dat zijn politici, die moeten recht hebben op privacy, maar de gewone burger niet. Ja, dat is er ook compleet over. Hè. Dat is ook weer zoiets van 2 maat 2 gewicht. Dus ik ben wel tevreden dat men het heeft tegengehouden.
We zullen zien of dat het nog eens terugkomt. Hè,
waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk ik ben er zeker van wel, omdat de druk vanuit justitie groot is.
Vroeger had je nog zo'n paar mannen van de Piratenpartij die dan zo in Europa zaten, maar die zijn eigenlijk ook met uitsterven bedreigd. Had ook organisaties zoals de EFF, die Electronic Frontier Foundation. Maar de mensen vandaag, zo die ja, de passie is precies ook wel weg rond die privacy-thema's, heb ik de indruk. Hè. In bepaalde kranten sprak men al van, ik viel bijna achterover, wat was het? De privacy-lobby. Ja. Ik dacht, ja, maar jongens, de privacy lobby werkt wel voor de burger, hè? Organisaties zoals Ministry of Privacy, kom aan. Wees blij dat die mensen nog proberen te strijden voor ons recht op privacy. En natuurlijk, ja, de boutade. Als je niks te verbergen hebt, moet je ook niet bang zijn om gemonitord te worden. Maar daar, dat is...
Dat is waanzinnig.
We weten waar dat eindigt, hè? Ja.
Wel, niet enkel dat, maar dan zeg ik altijd, mensen zeggen die boutade, is goed, kunt je mij nu onmiddellijk, nu hier live op camera, voor heel de wereld, uw salaris zeggen.
Of slaapt je ook met je gordijnen open?
Ja.
In uw slaapkamer?
Voilà. Dus, hè. En zo'n zaken, dan denken de mensen van, ja, ik bedoel, dit is op de privacyconferentie afgelopen maand in Brussel, ging het er ook over die mass scanning van private communications. En het is fundamenteel ondermijnen van basisrechten. Maar om voor die kleine fractie... Want het is niet zo dat er 50% van alle chats over kinderporno gaan.
Ja, exact. Maar ik vraag me dan ook af, ja, heeft WhatsApp daar dan zo'n issue mee dat het platform is voor dat soort van volk? Allee, misschien niet, misschien wel... Maar dan, ja, ik weet het niet. Ik vind het zo'n haastig genomen beslissing en ik denk dat er andere wegen zijn om gelijkaardige resultaten te bereiken.
Ik denk dat er andere methodes zijn en kijk naar wat men gedaan heeft dan met een methode om het op te lossen, waardoor men bijvoorbeeld zogezegd de cryptofoons verkoopt aan criminelen die dan wel degelijk gemonitord worden. Ja, ja. Dan heeft men, dat is tenminste creatief. Waar je de misdadigers en de misdadigers laat betrappen om met materiaal te lopen die al gemonitord wordt. Maar dat is eigenlijk de fout van... dat is creatief denken. Maar je gaat toch niet elke burger waard in Europa zomaar
monitoren? Ja.
Monitoren. Het is zoals je zegt, hè, dat zelf, je schrijft een brief en er staat iemand achter u die kijkt, dit is Stasi, hè?
Ja.
Dat is de Stasi, hè? Dat is terug iedereen verklikken die iets schrijft dat tegen potentieel regels zou kunnen zijn. En ik vraag me ook af, de technologie is er wel, maar stel dat jij toevallig foto's neemt van uw vrouw en je stuurt het door naar die vrouw, ja, dan, en ze staat er een beetje naakt op, ja, oké, ja, dan heb je ook prijzen.
En ik was wel ook aan het bedenken, iemand die dan echt vieze foto's wil doorsturen, hè, die stopt die in een zipfile, encrypteert de zipfile zelf al op voorhand en die stuurt het zo door. En dan staat er daar met uw monitoring van afbeeldingen op WhatsApp. Dus
het is...
degene met criminele ideeën, die kunnen het dan ook zo makkelijk omzeilen als ze willen, ja, dat ik zoiets heb van, allee, wat voor nut heeft dit nu? Die mensen gaan als eerste horen en weten wat dat ze moeten doen, ja, om dat te omzeilen. Ja. De dag zelf al. Dus waarmee zijn we eigenlijk bezig? Dus ik, ja, vind het, klopt, echt heel...
Dat is een beetje het wraakroepende. Men vergeet dat...
Dat die clever doen, zijn, natuurlijk.
Die, ja, lezen dit ook, denken van... Oké, okay, die zijn al denken van... Hoe kunnen we dit, voilà, omzeilen op een manier dat we nog altijd kunnen communiceren met onze slechte community, noem het wat is. Het is een degoutante community.
Ja, en die mannen die zitten toch op, wat is Tor en die Onion, ja, netwerk en wat is het allemaal? Dus pff, die kunt gij, ja, misschien is er een bovenlaag van idioten die dingen zit door te sturen via Telegram of WhatsApp, weet ik veel. Maar die onderlaag, die rotte onderlaag die dat materiaal creëert en verspreidt, die gaat het daarmee niet pakken, ze.
Nee. En ik snap de doel terug. De doelstelling is nobel, maar wat erachter zit is een slippery slope naar volledige controle en... Elke keer dat je een bericht stuurt, weet je, de overheid leest mee. Daar komt het in essentie op neer. En wat ze ook mogen beweren, geloof ze niet. Het zal gebruikt worden voor fiscaliteit, het zal gebruikt worden voor andere doelstellingen.
Termijn wel, ja.
Dat men gebruikt. Maar uiteraard is het tipje van de sluier oplicht. En ja, fraude mogen we toch ook bestrijden. En hij mocht toch dit doen. En hij mocht toch dat doen. En voor je het weet, wordt eigenlijk... En dan denken de mensen...
En ik denk hetgene wat veel mensen ook tegen de haren strookte. Maar we gaan dan stoppen, want dat is wat buiten de IT-winkel natuurlijk. En we gaan ook niet te politiek gaan. Maar de reactie bij veel burgers was ook... Ja, maar dan lezen we wel soms in de krant dat er iemand wordt voor de rechtbank gedaagd. Omdat die iemand van 16 jaar heeft verkracht... En dan komt hij er eigenlijk heel, heel goed of makkelijk vanaf. Moeten we eens niet beginnen met justitie wat harder te maken eerst. Voor de gevallen die we al vinden.
Dat is inderdaad.
Ja, onlangs in de media zijn er ook een aantal cases geweest. We weten waarschijnlijk wel over dat we het hebben. Maar, en dat speelt natuurlijk ook, als je het hebt over draagvlak bij de burger, speelt dat ook wel mee, hè, natuurlijk, zo'n zaken. Dat ligt allemaal nog vers in het geheugen ook. Hè. Dus.
Inderdaad, dat klopt. En dus, we moeten... Het is misschien goed bedoeld en het is ingefluisterd waarschijnlijk door een aantal mensen met nobele ideeën, maar niet, totaal niet nagedacht over de consequenties en denken van, ja, maar het is denken voor mij, het is voor niemand anders, echt waar, niemand anders gaat dat doen. Ja, eenmaal dat de database er is.
Compatibel met de GDPR en we verbreken encryptie niet, hè? Er is nog altijd encryptie.
Ja.
Ja.
Dat is, voor mensen in de technologiewereld weten we toch al iets beter en er zijn genoeg precedenten om aan te geven dat men toch op het einde iets anders doet dan wat de bedoeling is. En dat is heel,
ja,
jammer.
Ja, maar gelukkig dat we dan nog technologie-experts hebben die toch even aan de alarmbel gaan trekken, want anders...
Ja.
Goed, op
over
naar...
Over alarmbellen gesproken.
Ja, en over screenshots nemen gesproken.
Ja, Microsoft heeft nog een briljanter idee. Die gaan zeggen, ja, van, kijk, wij zijn bezig om eigenlijk een systeem te werken waarbij dat als je de volgende Windows-versie hebt... Dan gaan we in Windows 11 een feature installeren, standaard. En dat noemt recall. En
wat recall, doet recall? Maar we hebben een recall van recall gehad.
Ja, en dat gaat screenshots nemen van uw scherm. Elke zoveel seconden, zoveel minuten. En dat, ja, tunt om terug te gaan in de tijd, Seppe.
En dan kun je aan een ChatGPT vragen van... Zeg, ooit heb ik een keer iets open gehad op mijn scherm en daar stond dat in. Weet jij nog wat dat was? Ah, ja, ja, tuurlijk. En ik heb er zelfs een screenshot van. Pas op, in theorie geen slecht idee. We hebben allemaal al een keer voor gehad dat we in onze bookmarks, onze notities, onze logs, dat we eigenlijk niet meer vinden wat we willen vinden. We weten ook allemaal hoe slecht dat de zoekfunctie van Windows is, mm-hmm, en hoe slecht dat de zoekfunctie van Outlook is. Dus, mm-hmm, zo'n magische AI-assistent, why not? Tweede goed punt is dat men meteen had gezegd, ja, maar het is een on-device AI. Het gaat niet via de cloud iets vragen aan OpenAI. Het is een lokaal model dat op uw PC draait, wat ook de reden is waarom je zo'n ARM-laptop moest hebben. Of zeiden ze toch, want dat was eigenlijk niet echt waar. Mensen hebben het ook al kunnen repliceren op een normale laptop. Maar dat was dan zo'n beetje het verkoopsargument. Uw laptop moet dan wel stevig genoeg zijn om dat model lokaal te kunnen draaien. Dus wat dat betreft hadden ze eigenlijk allemaal de juiste intenties. Mensen zeiden wel, maar nu draait dat niet op de cloud, maar misschien later wel. Maar oké, goed, goede start.
En
de vergissing die ze...
En belangrijk, ook van het prijsperspectief, pas op Seppe, alle snapshots staan enkel op uw device,
voilà,
niet in
u,
de cloud.
Bij u,
geen enkel security probleem, want uw device, dat uiteraard ten eeuwige dagen Seppe, nooit gestolen wordt, nooit verdwijnt, staat enkel bij u.
Wat was het probleem? Ja, eerst en vooral dat het een beetje creepy is. Ja, ten tweede dat het wel opt-out was. Dus het was enabled by default. Dat is ook al geen ideale zet, denk ik dan. Maar ook men had gezegd, ja, we stockeren die screenshots zo echt op een keibeveiligde manier, lokaal. Natuurlijk, de volgende dag mensen een paar lijnen code geschreven. Ah, eigenlijk elk programma dat jij hier draait op je Windows, zelfs al ben jij geen administrator, kan toch gaan vissen in die screenshotfolder en kan gaan kijken, ah, wat steekt hier allemaal in? Ah, we gaan dan een keer doorsturen ergens naar het internet.
Ja,
het is niet omdat Microsoft het niet doet, dat een ander programma het niet kan doen. En dan natuurlijk was het grote paniek.
Ah ja.
Het was al een beetje paniek, want mensen vonden het een vrij, ja, hoe moet ik het zeggen, een creepy idee, hè, van iets dat zo continu screenshots zit.
Elke 5 seconden, Seppe. Voilà. 5 seconden. Grappige anekdote, Seppe. Er was iemand die zei van, zijn er nog pornoboekjes op papier te vinden tegenwoordig?
Ja.
Ludiek.
Ja, inderdaad. Kijk, we weten allemaal dat computers ook voor dat soort doeleinden gebruikt worden. Microsoft had altijd al wel ergens zien aankomen. Ik vond het wel een hilarische boodschap die men daar dan had bijgezet. Wat dat we niet kunnen garanderen is dat, ja, als je ergens een wachtwoord ingeeft of gevoelige informatie in een mail aan typen zijt, ja, sorry, dat is deel van die screenshot. Maar als je de in-private modus gebruikt van de Edge webbrowser, dat wordt wel weggeveegd. Dat pakken we niet mee. Dan dacht ik, ah, slim gezien, maar je had toch eigenlijk ook wel je best kunnen doen om hetzelfde te doen met Chrome, met Firefox. Het was een beetje te snel gelopen, hè. Een beetje te oververhit daar, denk ik, bij onze vriend Satya Nadella. Maar,
ja, en vooral wat mij heel sterk verbaasde, dat de CEO van Microsoft, met een uitgestreken gezicht in zo'n persconferentie aan die vrouw, zei van, ja, dat is toch fantastisch, dat is toch een innovatie, fantastisch, we helpen de gebruiker om zaken terug te vinden. En dat die interviewer toen niet zei van, ja, maar wacht, ik wil dat niet.
Ja,
meestal van allerlei damage control toestanden proberen uithalen. Het is convenience. Hè, dat is voor uw bedoeling. Het is voor uw bedoeling, het is niet voor ons.
Kan zijn, ja.
Dat kan zijn. Maar uiteraard, we weten, Microsoft met zijn fantastisch security track record, niet dus.
Ja, exact.
Heeft toch wel een beetje zichzelf mega in alle twee de voeten gelijk geschoten met dit verhaal. Door dit was een complete verrassing. Niemand was ervan op de hoogte. Uiteraard, voor de concurrenten, lees Apple, is dit kefoenis fressen, zoals men mooi in
Die moesten gewoon rustig afwachten. En dan kondig je die aan. Ah, we hebben ook AI, maar het gaat allemaal om device. En mensen vertrouwen het natuurlijk meer van Apple, want hun track record is wat dat betreft gewoon beter. Microsoft de laatste tijd is bezig met advertenties in uw startmenu te zetten, is bezig met telemetrie. We hebben die hele historie al gehad met Windows 10 zelfs al. Het vertrouwen is er gewoon niet bij de consument om Microsoft te geloven als ze met zoiets afkomen.
En vooral ook, de mensen zeggen ook van, ja, maar dit is compleet waanzin. En het gaat mensen doen echt voor de eerste keer echt doen nadenken van, misschien moeten wij naar Linux gaan en OpenOffice. En moeten wij stoppen met deze miserie, want dit is er compleet over. En zelfs in bedrijven zeg maar van, oh wacht, als dit wordt toegepast, ja maar ja, wie houdt tegen dat wij bedrijfsdocumenten ook niet zien vertrekken? Want dit is op Copilot. En ze, maar wie beweert die?
Ja, het punt is, er is wel een policy dan in de Group Policy Editor waarbij dat je recall voor alle bedrijfsmachines kunt uitschakelen. Maar dat is altijd, zoals bij Microsoft, je weet sowieso dat er eens een KMO gaat zijn die gaat vergeten van dat te doen. En het is prijs.
Of...
Het feit dat dat enabled is by default, ja, het was geen goed idee.
Of het staat af, Seppe, en per toeval in een volgende patch staat het per toeval terug aan.
Ja, of moet een keer een exploit zijn, hè, die het kan aanzetten, dan is het ook al prijs. Dus het is een heel raar idee. En ik had zelfs, hetgeen wat je zegt, hè, over Linux, we hebben het er daarnet over gehad. Ik dacht ook bij mijn eigen, als dit de default wordt, dan is het de laatste keer geweest dat ik een Windows-machine gebruik. Punt.
Ja, want het bedreigt mensen in research, het bedreigt mensen in hun privacy, want ja, het staat daar op uw harde schijf. Als dan uw schijf, als dan de politie uw schijf in beslag neemt, ja, moet geen... Ja. Seppe, je moet zelfs geen... Je moet geen encryptie meer doen. Je moet geen encryptie meer doen van uw dingen.
Het allemaal mooi in een SQLite database, ja. Ge-OCR'd en alles al.
Ja.
Je kunt gewoon een search doen en je vindt alles wat je wilt. Het is eigenlijk hallucinant. En opnieuw, ergens snap je wel het idee erachter, maar mensen wilden dit niet van Microsoft. Ik denk zelfs dat moest er eens een open source project zijn... die net hetzelfde zou doen. Alles draait lokaal, maar waarbij dat je aan de code zou kunnen zien van oké, dit is veilig, zou Juist. Kunnen nagelezen worden, zou kunnen geproofd worden en dat mensen echt vertrouwen hadden van oké, van deze organisatie, daarvan wil ik die app gebruiken, die is open source, omdat ik dan een handige tool vind. Zelfs dat had meer kans op slagen gehad dan Microsoft die daar zelf mee afkomt op hun eigen operating systeem. Wat wel iets aangeeft over... de trust die zij hebben daar, hè. Ik denk dat ze daar wel redelijk wat werk aan hebben om dat te gaan verbeteren, want dat zit niet goed momenteel.
Nee, en het is echt ook voor security mensen, zoals mezelf, wij noemen het een complete catastrofe.
Ja,
dit
is een nachtmerrie.
Echt een nachtmerrie, want als u inderdaad uw laptop wordt gestolen en heeft niet de juiste security requirements, dan ligt alles op straat.
Als
alles...
BitLocker niet aan staat, ja. kunt het er gewoon van daar de schijf plukken. Hè?
Ja, ja, inderdaad. Wat met het... recyclen van toestellen waar die BitLocker niet aan staat.
En mensen zeggen, ja, maar ja, als je toegang hebt tot de schijf en ze is niet geëncrypteerd, kunnen er sowieso alles van lezen. Ja, maar niet de historiek van een jaar lang aan 5 seconden screenshots, hè?
Nee, inderdaad. Dan krijg
dat is wel een leuk extraatje, hè, dat je daar hebt.
Ja, en er zullen wel toetsen ontwikkeld worden, omdat dan zoek mij in deze screenshot, er zullen wel AI-toepassingen komen van op deze screenshot zoek mij dit en dit.
Ah ja, maar dat is
dit.
Het punt. Microsoft heeft het zelf al gedaan. Het zit al ge-OCR'd in het databankje, dus je kunt het er zo netjes uithalen en alles zit er leesbaar in.
Dus ja, het is goed bedoeld,
raar idee.
Maar het is een heel raar idee en er was ook geen vraag voor.
Ja, en ik vraag me af, van waar hadden ze zo schrik om dat zo snel... plots te lanceren en gevoelde ook, het is rap gemaakt geweest. Hè?
Ja, ja.
Ze hebben er niet over nagedacht, er is geen kwaliteitscontrole op geweest. De compliance heeft er duidelijk niet te veel naar gekeken, alvorens dat het in de lucht geschoten werd.
En
is
privacy,
een heel snelle move geweest.
En privacy helemaal niet. En,
nee, voilà. Security departement zal ook wel eens gelachen. Het is toch heel raar wat daar is gebeurd. Ik ben blij dat ze tot inkeer zijn gekomen.
Voorlopig.
En er wat mee gaan wachten. Voorlopig.
Voorlopig,
ja. Maar oké, ik zeg het, als ze echt kunnen aantonen van het is allemaal veilig, en het is geaudit geweest, akkoord. En Mark, als het opt-in is.
Ja, dat is de clue. Dat is inderdaad het volledige kerndingen. Het moet heel expliciet opt-in zijn.
Ja,
en je moet ook kunnen opt-outen en alles deleten op een veilige manier.
Voilà. En zelfs zou ik zeggen opt-in en dan een keer om de maand vragen van hey, by the way, je weet toch dat recall aanstaat? Hè? Is dat nog altijd oké voor jou?
Ja.
Ik denk, it rewards to be frugal in dit geval. Ik zou daar toch wat mee opletten. En dan ga je meteen meer vertrouwen krijgen van uw gebruikers. Dus hoe moeilijk kan het zijn?
Ja, ik moet zeggen, Seppe, ik heb heel veel science fiction boeken gelezen, maar dit overtreft weer de science fiction boeken. Hè?
Dit komt zo uit een science fiction verhaal.
Dat is wel van, Dave waarschijnlijk iemand zegt van, denk dat een goed idee is. En dan zegt van, oh, doe maar. En begin dan een goede naam geven.
Dan scoren. Ja.
En denk je van, Total Recall was een andere film, maar dit overtreft alle stoute
verwachtingen. Ja, het eerste idee zou misschien Minority Report geweest zijn, dat zal iemand gezegd hebben, ja, dat is er wat over, weet je wat, pakt Recall.
Over andere reports gesproken, ook een interessant thema dat in juni op ter plaatse is gekomen, en eigenlijk een beetje terug de self-fulfilling prophecy. Mm-hmm. Als je een land bent en je wil heel veel technologie aantrekken, en dat doen door heel fiscaal voordelige zaken te installeren, dan moet je niet verschieten dat er ergens neveneffecten zijn. En een mooi voorbeeld is Ierland, waar men nu tot het besef komt dat men zoveel datacenters heeft, dat men eigenlijk 7 keer meer stroom verbruikt aan datacenters dan in alle andere landen in Europa. En dus de gemiddelde voetafdruk van Ierse datacenters of datacenters in Ierland is 20%, in een gemiddeld Europees land tussen 2 en 3%. En hoe komt dat? Wel, Seppe, enerzijds...
Bitcoin.
Bitcoin is een reden. Maar de allereerste reden is, Ierland wou zich positioneren binnen Europa als de tech hub. En inderdaad, dat is dan geen verrassing, dat inderdaad Meta en Microsoft en Google en Facebook daar hun datacenter bestaan, omdat ze daar ook heel voordelige fiscale voordelen kregen. Uiteraard, ze moesten dit doen na hun bankencrisis, want bij de bankencrisis in 2008 heeft Ierland enorme klappen gekregen. En hebben gezegd van, weet je wat, we gaan alle technologiebedrijven naar hier lukken met extreem lage belastingen. Lager dan Nederland, lager dan Luxemburg. En dat werd Amazon, Google, maar ook Temu. En TikTok zit daar nu ook, want omwille van de wetgeving zeggen ze, u moet een datacenter hebben in Europa, wel, fiscaal gaan dat kiezen. En waar gaan we het doen? Niet in het centrum van Europa in Brussel. Niet in Brussel. Veel te duur, veel te veel belastingen. Nee, Ierland. En 82 megadatacenters staan enkel en alleen in Dublin. Dat is compleet van de pot gerukt, maar dat is niet erg, want dat is echt voor veel werkgelegenheid. Maar dan heb je een probleem, want zo'n dingen zuipen stroom als een koe water.
En dat heeft Ierland niet.
En dat heeft Ierland toch niet zoveel. Het is niet dat zij heel veel natuurlijke watervallen hebben, zoals in Zwitserland of in Noorwegen of in Zweden of in Finland. Zij leven van stroom. En dus, ja, dan blijkt dat dat toch wel een beetje misrekening is.
Wie
had dat kunnen denken, inderdaad.
En dan die vraag stel ik me wel. Dat had je dan toch wel kunnen zien aankomen als Ierland zijnde van, ja, als je techbedrijven aantrekt, die mannen pakken datacenters mee. Maar blijkbaar hadden ze het niet zo erg verwacht.
Wel, ik moet zeggen, in mijn carrière, ik heb 30 jaar carrière in IT. Ik heb heel veel audits gedaan in datacenters. Het ene al wat groter dan het andere, het ene al wat meer verzorgd en spectaculair dan het andere. Maar inderdaad, de grote stroom die dat ding nodig heeft, niet enkel voor de computers, maar ook voor de airconditioning, voor de noodgeneratoren, voor de noodvoorzieningen, de koeling, alles zorgen, dat is gigantisch, dat is enorm. Zo'n datacenter, het geluid is oorverdovend, je moet met oordopjes rondlopen. Dat ding is kei warm. Je hebt de warme hang en de koude hang. De warme hang is echt zomertemperatuur. Dus dat moet gekoeld worden, want anders smelten die. Er is ooit een datacenter geweest in België waar de stroom uitgevallen is en dus de koeling uitviel. En dus de computers zijn echt gesmolten.
Het plastic smolt van de computers.
De computers, omwille van de warmte, omdat men kon dat niet op tijd doen. Nu, wat is er gebeurd? Een aantal burgers hebben door van dit loopt uit de hand en men is eigenlijk beginnen een class action suit aangespannen tegen de overheid om te zeggen van dit moet stoppen, jullie moeten dit dus het gaat niet tegen de technologiebedrijven zich, want uiteraard, ja, die mensen doen gewoon wat zij mogen doen, maar het gaat eigenlijk een soort class action suit enerzijds naar de overheid, omdat dat elektriciteitsnetwerk, dat gaat een keer fout lopen, maar twee ook om extra maatregelen te treffen. En uiteraard, laat ons niet verkeerd zijn, datacenters en datacenterbedrijven doen enorm hun best om energie-neutraal te zijn. Dat klopt. Maar dat staat ook in zijn beginfase. Dat staat in beginfase. Men heeft zonnepanelen, men heeft windcentrales en dergelijke meer. Men probeert recyclage te doen van het water en dergelijke meer. Maar ja, er is een verzadiging. Hè. Dat is, ergens is te veel. En het kloppend hart van het internet. Ja, alles wat met, noem het maar op, gaming, office.
Alles natuurlijk.
AI, zoals je het recht aanhaalt.
Ja, alles.
Alles draait daarop. De cloud is dit. Dat zijn die datacenters die daar staan. Als je met office werkt, dan zit je te werken in Ierland. Veel mensen in Europa beseffen dat niet. Uw OneNotes en uw OneDrive. En
uw Office draaien in Ierland.
In Ierland. Onder andere draaien ook in Duitsland. En
maar het is
plaatsen?
Niet zo dat de burgers momenteel al vaak zonder stroom komen te zitten door die datacenters in Ierland. Momenteel is dat nog niet het geval, of wel?
Dus in andere landen draaien die datacenters ook, maar niet aan die grote massa, enerzijds. Ja,
in Ierland wordt het echt kantje boordje.
Dus, is het kantje boordje, maar zeggen, ja, maar ja, onze Ierland is een eiland. Daar staan geen massa's nucleaire centrales, daar staan geen massa gascentrales, dus die hebben ook, en die hebben ook een normaal verbruik, die hebben ook industrie,
ja, klopt. Ja, ook ze zijn inwoners. Inderdaad, zo'n verbruik niet gewoon, daar, dat klopt
en
wel.
En 20% is er way over, dat is, men heeft dat veel te laat gezien.
Wat is de oplossing? Gaan ze nu zeggen van gedaan met datacenters, of gaan ze verplichten, je moet er wel een windmolen laat zetten als je een datacenter wilt bij ons?
Wel, uiteraard, een moratorium is ja, dat kun je doen, want ja, dat blijft maar groeien. Dus zoals Pieter-Jan van Leenputten zegt,
dan zijn ze weg, ja.
We gaan een beetje moeten dimmen met internet, dat gaat niet
lukken. Beetje minder internet hebben, ja, ja, beetje minder
lukken.
Surfen.
Ja, dat, of wat minder videogames spelen vandaag.
Geen ChatGPT vandaag.
Ja, nee. Maar inderdaad, een verplichting voor CO2-neutrale energiebronnen is leuk, maar dat kan je niet met de huidige dingen doen. En plus, uiteraard, politiek is altijd zo dat er lobbygroepen zijn. Hè?
Ja.
Als je kijkt hoeveel dat er wordt gelobbyd, dan is dat geen verrassing. Maar het feit dat die voetafdruk zo groot is en toeneemt, want de digitalisering is nog maar begonnen. Gaat nog sterk stijgen met AI. De Nvidia-kaartjes die draaien ook wel op wat stroom. Dat zorgt ervoor dat daar enorm, enorm veel rekening moet mee gehouden worden. En ook in België trouwens, hè, Seppe. In België hebben we ook een aantal providers. Die doen schitterend werk. Maar die hebben die stroom nodig. Die kunnen niet volledig onafhankelijk stroom gebruiken. Dat is
ja, ja,
momenteel nog niet
het
geval.
In België zit wel een probleem als de zon te hard schijnt ook. Hè? Dat is ook al nieuws rond geweest. Dus,
nee.
Dus ja, dat, het is een beetje... Toen mij wat denken aan, was het wat Sam Altman of een van die AI-CEO's die zei, ah ja, binnen 500 jaar het aardoppervlak, als je het met een satelliet bekijkt van bovenaf, wat gaat dat zijn? Zonnepanelen en datacenters.
Ja.
Dus we hebben al de datacenters, maar de zonnepanelen nog niet. Of toch niet in Ierland.
Nee, maar dat is eigenlijk een neveneffect waar men niet over heeft nagedacht. En uiteraard het land waar dan ook de concentratie, omdat ja, als je inderdaad heel grote fiscaliteit hebt en daar niks wil aan doen, want ja, je wilt toch je technologiemensen houden in Ierland of meer mensen aantrekken, ja, dan natuurlijk
dan
krijg je zo'n neveneffecten dat inderdaad je een soort concentratie krijgt, maar ook van de fysieke omgeving en dat zorgt voor enorme problemen naar de rest van die organisatie. En als je het draagvlak verliest bij je mensen, ja, dan ga je niet moeten verschieten. En uiteraard, ja, het staat er, je kan die niet afzetten, dat is logisch. Maar je gaat wel moeten nadenken, Europa is nog geen één Europa. Je ziet heel duidelijk terug dat Europa in Europa landen zijn die toch voordeel kunnen halen die andere landen niet hebben. En uiteraard is ook een concentratie van, je moet mensen hebben en je moet goede internetverbindingen hebben.
Tuurlijk.
Maar het is over de top. 20% van je energie gaat enkel alleen naar datacenters. Dat is, ja, dat is waanzinnig veel.
Ja, en een techmaxer zou zeggen, dan moeten we maar meer kerncentrales plaatsen hè, daar.
Ja, maar ik denk dat...
Groei komt met stroom.
Ik denk
Elke
dat...
welvarende maatschappij verbruikt veel energie.
Ja.
Dat zegt een futurist, hè.
Ja, dat zegt een futurist. Wat wel belangrijk is, dat de tijdsas waarbij dat je zowel de plotting doet van de groei van datacenters en de snelheid daarmee, waarbij men containers plaatst
ja,
per week, per maand, die men er gewoon bij schuift, want dat is
dat
heel
komt.
Professioneel gedaan. Hè? Als je kijkt naar Google of Facebook,
ja.
Die werken niet met zaaltjes bijbouwen. Nee, die maken gewoon ready-made containers, die schuiven
allemaal
die gewoon en die koppelen die aan, prefab, en men is terug begonnen.
Ja.
En in vergelijking met een nucleaire centrale bouwen, wat je 20, 30 jaar over doet. Misschien moet je
wel
kleintjes bouwen van 15 of 10 jaar. Maar dan nog, die snelheid, daar is een discrepantie tussen, die tot inderdaad problemen gaat leiden. En waarbij een moratorium klinkt mooi, maar andere politici zeggen, ja, we moeten nog andere dingen doen en we gaan toch geen werkgelegenheid afremmen.
Ja.
Dus ook hier denk ik dat er een stuk collaboratie, maar ook een stuk collegialiteit moet zijn tussen... samenwerking tussen de Europese landen. En ook in Nederland staan er een aantal grote datacenters rond Amsterdam. En in België hebben we rond Brussel ook een aantal grote staan. In Frankrijk
en in Wallonië ook.
Ook,
denk ik. Hè?
In Wallonië
ja,
ook.
Ja.
Google heeft daar ook zijn data. Heeft net,
ja, het is
net,
dat, hè? Ja.
Heeft net de groei de hoed kunnen krijgen om extra uit te breiden.
Ah, ja.
En dat wordt aanzien als positief.
Tuurlijk,
maar de stroom, waar gaat die vandaan komen? Zeker als je kijkt naar de energiegrid. Ik denk dat Elia toch twee keer in zijn haar gaat krabben om te zien van waar gaan we dat allemaal op aan plaatsen. En ja, het moet ergens vandaan komen. En dat leidt, ja, dat is toch terug bedrijven die zo groot zijn dat zij zeggen, ja, maar ja, we hebben dat gewoon nodig. En de overheid of de lokale providers kunnen gewoon niet meer volgen. En dat lijkt toch wel problematisch worden. Want zelfs als de netbeheerder in Ierland of in België zeggen, ja, maar ja, dat gaat niet meer. In België momenteel, Seppe, is het al zo dat er bij in België de netbeheerder, ELA, zegt van, sorry, in de haven Antwerpen of in bepaalde plaatsen in West-Vlaanderen of in Limburg, klopt, worden er geen bedrijven meer toegelaten omwille van, met datacenters, omdat ze daar niet passen op het grote grid in, ja, België vandaag.
Ja, het grid is een beetje verouderd ook op sommige vlakken. Dus er is wel werk aan de winkel wat infrastructuur betreft ook, denk ik dan. Ja, dus Ierland... Ierland zit met stroomproblemen. Wie wil zien wat... Ze kunnen de datacenters nu ook moeilijk terug gaan weghalen. Hè? Dus,
want ja, de data, dan gaat je wel effecten zien. Dus, en voilà, ook die bedrijven gaan dan uiteraard contractuele clausules hebben, waar ze schadevergoeding hebben en lawsuits. En dan zit je teruggetrokken voor 10, 15 jaar. Dus het is nog niet zo simpel om zo'n zaken
om het opgelost
aan
te krijgen,
af te zetten. Switching it on en off, zo simpel is het niet.
Nee, exact. Ja.
En over switching on en off gesproken, Adobe, heel moeilijk om switching off te doen, blijkbaar.
Ja, blijkbaar. Adobe zit in moeilijke papieren, heeft een rechtszaak aan hun been en een keer niet van Europa.
Nee, van de Amerikaanse DOJ of Department of Justice.
Zelfs zij hebben er genoeg van.
Zelfs, ja, inderdaad. Die zeggen van, nu zij het gaan overgaan, je hebt heel veel verborgen kosten die je aanrekent en je maakt het
kleine
extreem
lettertjes,
moeilijk.
Textboxjes, ja, hyperlinks. Ay, kortom, je raakt niet van je Adobe-subscriptie af.
Nee, het doet bijna denken, Seppe, aan de telecomabonnementen van
inderdaad. Ja, je moet vijf keer bellen, drie formulieren invullen, de aangetekende brief sturen.
Vijf uur aan telefoon en dan hangen aan de
vijf
callcenters.
Kaarsen in kring zetten, hopen dat het volle maat is en dan misschien.
Ja.
Ja, dat zijn de... Ja, in Amerika zouden... Dat is altijd zoiets Europees, vind ik, die op de vingers tikken van, jongens, je gaat te ver, dat gaat zomaar niet. Als we nu zelfs horen dat inderdaad de DOJ zegt van Adobe, jongens, het gaat hier over de schreef. Dan wil het wel zeggen dat het daar wanpraktijken zijn,
ja,
eigenlijk.
Voor de Amerikaanse overheid is het wel... men spreekt zelfs van ambushing customers.
Ambushing
dus...
customers.
Oh my god.
Ja, als je probeert je abonnement stop te zetten voordat het verlopen is, dan mogen we nog een keer bijbetalen, ook omdat je te vroeg wilt stoppen. Allee, jong.
Ja, dus echt... bijna maffiapraktijken, laat me eerlijk zijn, is toch wel erover. Voor abonnementen waar mensen ter goede trouw iets mee doen. En dan pas tot de vaststelling komen van... Oeh, dat gaat niet. Of ik moet bijbetalen. Het klinkt bijna oplichting, hè? Pure oplichting. Waarbij
het is
dat
toch
men...
niet Adobe dat dat een bedrijf is die niet die meer de choco tussen in een boterham kan smeren. Hè? Allee, ja, kom. Waar zijn de mee bezig?
Ja, maar blijkbaar moet er een tweede... Er moet blijkbaar nog een tweede laag choco op, Seppe. Dus,
het was nog niet genoeg.
Het was nog niet genoeg. De aandeelhouders zijn nu tevreden met de marges, blijkbaar. Moet nog een beetje extra. Maar inderdaad, het gaat vooral naar niet Adobe als organisatie, want dat zou gemakkelijk zijn. Nee, men gaat specifiek de executives van Adobe aanpakken. Hè? Dus de VP van Digital Go-To-Market and Sales, de voorzitter van Digital Media Business, worden ook persoonlijk gedagvaard in deze rechtszaak wegens gortig misbruik. En dat is, eigenlijk als een Amerikaanse overheid dit doet, dan ben je echt wel als bedrijf... qua reputatie doet dat geen deugd. Adobe is een wereldwijd bekend bedrijf, zeker in de creatieve software, hè, met zijn Photoshop en Illustrator en InDesign. Heel bekende merken. Maar als je niet meer kan afzeggen, als gebruiker, dat is eigenlijk een beetje... dat is niet correct. Dat is niet correct.
Ik denk dat we het er zelfs over hebben gehad. Dat ze op een bepaald moment ook die deal hadden dat ze Figma gingen kopen, maar die is dan niet doorgegaan. En dat was voor een kort bedrag, voor iets van een 20 miljard. Ik denk dat we het erover hebben gehad.
Ja, ja.
Maar op het laatste moment is hij dan afgesprongen. En ik denk dat we toen al hebben gezegd, Adobe, Photoshop, het is heel populair, maar je voelt nu dat er toch ook wat competitie komt. En ik denk dat we toen al zeiden van, dat veel mensen het ook wel wat hadden gehad met Adobe, hun subscriptiemodel dat ze dan hebben ingevoerd en zo. Dus,
ja, en pas op, het is ook een beetje, het is niet enkel dat, maar het is een beetje een teken van de tijd, en dat is al een heel lang seppen, dat die grote bedrijven die denken dat ze onmisbaar zijn, regelmatig hun model van betalingen aanpassen. Oracle heeft is een beetje hetzelfde bedje ziek, hè, met ook veranderingen van modellen waarbij enkel Oracle er beter van wordt.
Ja.
En al die bedrijven hebben soms een beetje de neiging van, we zijn te groot, niemand durft ons iets doen totdat dit gebeurt.
Ja, maar pas op, hè. Een paar dagen geleden heeft Canva, niet zo'n grote speler inderdaad, maar heeft aangekondigd dat ze Affinity gaan kopen. En Affinity is al een van de... Het is geen Photoshop. Hè? Photoshop-experts zweren bij Photoshop, oké. Maar het is wel een concurrent, veel goedkoper, geen subscriptiemodel. En als je ziet dat daar op die markt toch wel eens wat aan bewegen is, moest ik Adobe zijn, ik zou toch ook niet helemaal denken van, ik ben untouchable. Maar blijkbaar, die executives hebben het nog niet door.
Nee, en er is altijd wel iemand die de koning van zijn troon wil stampen. En ik denk, als Adobe dit blijft doen, dan gaan heel veel mensen zeggen, Adobe, bye-bye, en we gaan naar een concurrentie gaan zoeken of naar een speler die iets beter doet. Want dit is eigenlijk niet... Dat zijn wanpraktijken. Hè. Als je niet tevreden bent...
En je release goed wil ook. Hè. Het is net hetzelfde als met Microsoft met een recall van daarnet.
Ja.
Al uw trouwe klanten, waarom wilt je die mensen zo pesten? Gewoon voor wat korte termijn extra winst. Zo kortzichtig. Ik snap
ja, het niet. En het zijn techbedrijven die dan het aureool hebben van, wij doen goed voor de mensen, maar dan zie je deze uitwassen en denk je van, maar het gaat eigenlijk toch wel over de bottom line, over de aanloaders en de filling van de deep pockets van de aanloaders en de executives. En denk je van, ja, nee, zo eerlijk is dan ook wel niet. En ja, ik vind het jammer, want het zijn merken die eigenlijk zichzelf vernietigen. Het is te zeggen, het zijn de executives van die merken die de merken vernietigen. En dat is jammer, want Adobe, heel mooi bedrijf, heel goede producten, iedereen kent Adobe Reader. Maar als dit doorgaat, ja, dan zou ik voorstellen, zoek maar een ander reader, want voor je het weet heb je een Adobe-abonnement vast en raak je niet meer vanaf.
Ja, voilà. Of moet je bijbetalen om het stop te zetten?
Ja,
zie je al voordat Netflix zo'n stoot uithaalt, of Spotify, van, je moet jij stoppen, hè, dat is dan $10 extra, alstublieft. Kom aan.
En dat is soms wel een beetje jammer, maar kijk, het is goed dat het wordt in de openbaarheid gebracht en dat een Amerikaanse overheidsinstelling klacht neerlegt.
Ja.
En niet een Europees die altijd zo betuttelend wordt aanzien. Nee, het is dit keer echt vanuit de bron. En we gaan dit verder opvolgen, maar jammer. Heel jammer. Ik vind het...
En niet de eerste keer, hè. Nee. Ook in het verleden hebben we iets gehad met... Ja, ze willen gebruikers hun creaties gebruiken om hun AI-modellen op te trainen. Dat was ook al zoiets, ja. Waar dat ze wat zijn moeten terugkrabbelen. Ja, Adobe, get your shit together, zou ik zeggen.
Het is jammer. En over AI gesproken, Seppe, ik heb hard gelachen toen ik het artikel las.
Ja, jij bent naar McDonald's geweest vandaag.
Nee, niet echt, maar het artikel heeft wel met McDonald's te maken. Dus McDonald's wou hip zijn met bestellingen kunnen inspreken op de bestelzuilen met een digitale spraakassistent die draait op AI. Fantastisch goed idee.
Hoeveel geld kunnen we daar niet mee besparen?
Geleverd door IBM, hè? dus de leader in AI.
Ja.
Grapje. Maar dus het feit is, men wil bestellen. En wat de bedoeling is, we willen de bestellingen versnellen. En we willen minder fouten. Als mensen dialecten hebben, dat moet zelf leren zijn.
En mensen worden moe en zo, traag. En die moeten betaald worden ook, hè, merkmensen.
Zelfs in België ging die komen, maar ze zijn nog niet in België geweest. Maar zijn al sinds...
Het planmasser.
In 2019 al 100 restaurants uitgerold. Dus nog voor OpenAI. De hype, dus AI is zeker niet nieuw. Maar... Ja.
Dan vraag ik een McFlurry en wat krijg ik dan?
Een ijsje met ketchup.
Ah ja.
Je verzint het niet, hè. Of een ijsje met spek.
Een ijsje met spek, ja. Of boter, kan ook. Ja, op TikTok en de andere media staan al vol met grappige filmpjes. Het ging niet zo perfect, blijkbaar. Ondanks in het begin zei men nog van het functioneert keigoed. Ja, zijn er verhalen van mensen die maar bleven zeggen van ik wil geen kipnuggets. En de AI zei, oké, dat is dan een extra portie kipnuggets. Nee, geen kipnuggets, stop. Ah, nog meer kipnuggets, goed zo. En dan gaat je naar buiten met een factuur van $222 aan kipnuggets. En wat ik ook hilarisch vind, is dat hij soms bestellingen oppikte van de auto die in een andere lane staat, die hij aan het bestellen is. Dus hij met de bestelling zit van uw gebuur in de drive-thru. Ja, ik heb de filmpjes ook gezien en ik vond het al... Het is geen ChatGPT die erachter zit.
Nee. Dus...
En ook geen GPT. Het is niet de stem van Scarlett Johansson nee. Of van Taylor Swift. Chicken nuggets, something else. Dus ja, het was een beetje een experiment. Ze hebben er veel uit geleerd.
Inderdaad. Zelfs mijn zakjes thee. Ik wist al dat de McDonald's zakjes thee bestelde. Maar bedoel, je verzint het niet hoe dom het ding kan zijn. Maar ik vind het fantastisch. Het is echt... hoe het fout kan lopen. Ik denk van, ja, mensen, behoed u voor AI in de praktijk.
We zijn nog niet van... dus ze hebben nu beslist, we gaan toch weer mensen achter de microfoon gaan plaatsen. Hilarisch. Ik moet wel aangeven, ik vind het leuk dat ze experimenteren. Dat is tenminste een bedrijf die er meteen op springen, die zeggen, AI is er, we gaan dat doen. En ja, je moet ook wel toegeven, het is IBM. We hebben GPT-4o gezien. We weten ook wel, geef dat nog een jaar of twee. Dat gaat veel beter zijn. Maar het blijft gewoon hilarisch dat je een ijsje met boter krijgt.
Of met spek. Nieuwe combinatie van
speak misschien speciale chef. Misschien wist die AI gewoon van, dat gaat hier scoren. Hè? Ja. De McFlurry bacon.
Het is fantastisch. En bij deze vind ik het fantastisch om te eindigen met toch een humoristische noot. Ik raad iedereen om zo'n filmpjes te bekijken. Het is hilarisch.
Zeker doen. Zeker, spijtig dat we het niet in België hebben kunnen doen.
Nee, spijtig dat we het niet in België hebben kunnen doen. Oh, jammer.
Ja, gemiste kans.
Gemiste kans, maar bon. Alles kan
beter. Een andere keer.
Alles kan beter, Seppe. En bij deze, bedankt voor het luisteren. Geniet. En we zijn zeker altijd open voor meer humor in de IT.
Ja, absoluut.
Tot de volgende keer.